En ook wij borduren voort op het onderwerp waarmee wij onze laatste dagen hebben beziggehouden. Ik denk dat wij in Hebreeën 2, waar we gisteren gebleven zijn, nog wel terug zullen komen. Maar eerst neem ik een paar stappen terug en kom terecht in de brief aan de Romeinen. Om een voor de hand liggende reden. De gedachte is namelijk dat in de Romeinenbrief uiteengezet wordt hoe de zondaar voor God gerechtvaardigd wordt. Als dan al ergens het evangelie verklaard wordt in de schrift, en op systematische wijze verklaard wordt, dan is dat in het bijzonder in deze eerste Nieuwtestamentische brief, de brief aan de Romeinen, die dan ook opent met melding te maken van het evangelie van Christus. In vers 17 is dat, vers 16 en 17. En die Romeinenbrief die noemt dat evangelie in de eerste versen al als het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Evangelie dus. Een uitdrukking ontleen ik aan vers 1, 2, 3 en 4... Want als we daar inderdaad de gedeelten die tussen haakjes staan even weglaten om de hoofdzin vast te houden, dan hebben we hier gewoon de melding van de afzender. De afzender die zich voorstelt als Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Dat is wat hij bedient. Dat is waar hij zendeling, apostel, van is. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. En dan ben ik al helemaal door vers 4 heen. Later noemt hij dat in vers 16 het evangelie van Christus, want dat is uiteraard die Zoon van God, Jezus Christus, onze Heere. Dit evangelie van God is inderdaad het onderwerp van deze Romeinenbrief. En het is heel verhelderend, lijkt mij, wanneer wij deze brief bestuderen, omdat het ons bewaart voor allerlei hoe moet ik het dan netjes zeggen, voor allerlei opvattingen die bepaald niet door de schrift zelf worden ondersteund. Mij is in ieder geval in de loop der jaren opgevallen dat bepaalde zaken die, laten we zeggen, onder ons evangelische christenen gemeengoed zijn, dat die hier zouden moeten genoemd worden in deze Romeinenbrief, en ze worden niet genoemd. Elders ook niet trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het gaat erom dat waar wij hier een systematische uiteenzetting vinden in deze brief, en dat is waar niemand aan twijfelt, integendeel. Deze Romeinenbrief wordt immers beschouwd als een schitterend voorbeeld van logisch redeneren. Wel nu, als dan in deze brief het evangelie uiteengezet wordt, dan kan daaraan uiteraard niks ontbreken. Dan moet daar ook inderdaad alles in staan. En wanneer we deze brief kennen, bestuderen, ons eigen maken, worden wij inderdaad bewaard voor allerlei vreemde opvattingen met betrekking tot Christus natuurlijk en met betrekking tot het evangelie in het algemeen. Van dat evangelie zegt de apostel Paulus in vers 16, min of meer ter inleiding tot de brief, in mijn Bijbel staat erboven het onderwerp van de brief, dat is het ook feitelijk. En dan zegt hij, ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods, dat een kan je maar beter weglaten. Sommigen zijn geneigd daar dan meteen nadruk op te leggen en zeggen, nou ja, het is een kracht Gods, maar er zijn er nog een paar. Maar een staat er helemaal niet, hè? Dat weet je. Dat kan niet, want het woordje een, het onbepaald lidwoord, bestaat gewoon niet. In het Nederlands wel, maar in het Grieks niet, in het Hebreeuws niet, in heel de Bijbel niet. Dus als er een staat, kun je het rustig weglaten. Als je dat altijd doet, wen je er vanzelf aan en dan begrijp je dat je dat woord in geen enkele taal ooit nodig hebt. Staat er volkomen overcompleet. Maar goed, we laten het maar even. Hè? Maar het evangelie is kracht Gods. Niet de kracht van de mens, maar kracht Gods tot zaligheid. Niet in de richting van de zaligheid, hoewel het dat is, maar dat staat er niet. Het is kracht Gods tot zaligheid. Dat wil zeggen dat dit evangelie als kracht van Gods wegen, als goddelijke kracht, de mens ook inderdaad zalig maakt. Niet in hem de goede richting opbrengt, zoals sommigen denken. Afgeleid van de wet namelijk, want de wet brengt de mens een eindje de goede kant op. Maar daarna ook geen stap meer verder. En dat is de ellende van de wet. Waaruit kent gij uw ellende, dat weet u, hè? Toch? Goed. Dat is dus geen blijde boodschap. Ken je die niet? Of? Nou ja, laat maar zitten. Maar waaruit wordt gij zalig? Wel, niet door de wet uiteraard, maar door het evangelie Gods. En dan kan ik meteen zeggen, en als we eenmaal zalig geworden zijn, is het natuurlijk niet meer de bedoeling om te komen tot kennis van onze ellende alsnog. Daar zijn we juist van verlost, dat is toch duidelijk, hè? Nou goed, logischer kan ik het ook niet zeggen. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Ik heb geen enkele reden, zegt de apostel Paulus in Romeinen 1 vers 16, om mij voor het evangelie te schamen, of om dat terug te houden, of om dat voorzichtig te zeggen. Denk u daar nou ook aan allerlei dingen die u hebt meegemaakt en gehoord hebt. Weet je, er komt het evangelie, dan krijg je een preek van een uur en helemaal aan het eind wordt de naam van de Heer Jezus nog net even genoemd. En dat is dan het evangelie. Dat is dus, ik schaam mij het evangelie van Christus wel. Want ik denk niet dat het krachtig genoeg is tot zaligheid. Toch? Dat betekent het. Maar goed, daar trekken wij ons niet van aan, Paulus ook niet. Hij zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is kracht Gods tot zaligheid. Let op, niet evangelie van de mens of zo. Het is een evangelie, namelijk blijde boodschap in gewoon Nederlands. Omdat het inderdaad Christus, de laatste Adam, de tweede mens, de zoon van God bovendien, als onderwerp heeft. Het is een woord over of aangaande of met betrekking tot deze Christus die ons in de eerste verse van dit hoofdstuk en deze brief al iets uitgebreider werd voorgesteld. Namelijk, de Zoon van God die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, vers 3, en die krachtelijk gesteld is, want dat staat er eigenlijk in vers 4, die krachtelijk gesteld is tot zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk die Christus, Jezus Christus, onze Heer. En en passant wordt dus ook gezegd dat hij de Christus werd ter gelegenheid van en door middel van zijn opstanding uit de dood. Het is die boodschap, prediking van de opstanding van Christus en daarmee de verschijning van de mens naar Gods beeld en gelijkenis, de zoon des mensen, de zoon van God. Het is die prediking waarvan de apostel Paulus zegt, daar schaam ik mij niet voor, waarom zou ik ook, want het is Gods kracht, zonder hun, het is Gods kracht, en niet van de mens, het is Gods kracht tot zaligheid. Met andere woorden, het is deze blijde boodschap over de verschijning van de Messias, de Verlosser, die een mens inderdaad zalig maakt. En aangezien er niet een andere kracht Gods is die dat doet, en aangezien de kracht van de mens feitelijk niet bestaat, omdat het, wat wij de kracht van de mens noemen is in de praktijk de zwakheid van de mens, volgens de schrift, dus we kunnen dat rustig vergeten. Er is geen andere boodschap, zoals Petrus, meen ik, zei, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Er is geen andere weg, wij moeten langs die weg. Evangelie dus kracht Gods tot zaligheid voor een ieder, dat wil zeggen, voor een ieder die gelooft. Ja, te vragen, wat moet hij dan geloven? Dat is natuurlijk volstrekt overbodig. Het gaat hier immers om de blijde boodschap, het evangelie van Christus. Wat een mens dus zou geloven om zalig te worden, is deze blijde boodschap. Dat kan niet missen. De blijde boodschap dat de verlossing is in en door Christus. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dan meteen erachteraan, eerst de Jood en ook de Griek. Daar kun je natuurlijk een bepaalde volgorde uit afleiden, maar ik hoop dat u begrijpt dat het niet de bedoeling is van de apostel Paulus om in dit vers te zeggen dat het evangelie eerst voor de Jood bestemd is, en dan poos niks, en daarna voor de Griek. Het gaat juist niet om de rangorde. Als u gewoon Nederlands begrijpt, dan begrijpt u dat de apostel zegt, ervan uitgaat dat deze Romeinen misschien dachten dat het evangelie slechts voor de Jood bestemd was. En dan schrijft de apostel Paulus, ja, voor de Jood, uiteraard voor de Jood. Maar net zo goed, let op, net zo goed, Niet pas in de tweede plaats, maar net zo goed voor de Griek. Dat het ook in die volgorde gepredikt werd, dat is een duidelijke zaak. Maar het is bepaald niet zo dat het evangelie primair en in hoogste instantie bestemd is voor de Jood en daarna eventueel ook nog voor de Griek. Dat is bepaald niet waar. En wij leren dat weliswaar het Joodse volk ongelovig was en dat daardoor het evangelie naar de heidenen gegaan is. Maar ik moet u zeggen dat in het algemeen deze dingen dan toch verkeerd verstaan worden. Want ook als het Joodse volk wel tot geloof gekomen zou zijn, dan zou het evangelie net zo goed gepredikt geworden zijn aan de heidenen. En anders moeten we uitwijken naar de eschatologie. De profetieën dus. Als in de toekomst het Joodse volk alsnog tot geloof en bekering en dus tot wedergeboorte komt, zal het toch tot gevolg hebben dat binnen diezelfde generatie het evangelie gepredikt zal worden aan alle heidenen. Aan alle volkeren. Alvorens de 1000 jaren beginnen, weet u wel, Matthäus 24. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Dus hoe dat ook zij, het evangelie is voor zowel de Jood als de Griek. Dat is wat dit vers zegt. Dat het een Joodse oorsprong heeft en dat de Christus, die het onderwerp is en de inhoud is van dit evangelie, dat die een Jood is, dat is vanzelfsprekend, maar het wil niet zeggen dat daarmee het evangelie beperkt wordt tot de Jood. Integendeel. En wanneer wij in de Bijbel lezen over dat de zaligheid de heidenen gezonden is, dan moet ik u zeggen dat dat eigenlijk in de eerste plaats betekent niet dat heidenen ook zalig kunnen worden, maar het betekent dat de verantwoordelijkheid voor de prediking van deze zaligheid, en dus de verantwoordelijkheid voor de prediking van het evangelie, dat die gelegd is nu bij heidenen, de heidenen, in plaats van bij de Joden die immers als volk ongelovig zijn. En men zou de dingen niet verwarren. De gedachte is niet dat door het ongeloof van Joden nu ineens de heidenen behouden kunnen worden. De gedachte is, namelijk de Bijbelse gedachte is, dat door het ongeloof van het Joodse volk de verantwoordelijkheid voor de prediking van het woord Gods gelegd is bij een heidensvolk. En dat is een heel andere zaak. En gooi dat alsjeblieft niet door elkaar. De strekking van dit vers is dus ook niet, eerst de Jood en daarna, later en in tweede instantie ook de Griek. De strekking van het vers is, het evangelie is bestemd voor zowel Jood als Griek. En die gedachte, die wordt ook vele malen in deze brief gewoon herhaald. En er staat er niet meer bij eerst, maar gewoon Joden en Grieken. Beide Joden en Grieken, enzovoorts. Maar goed, dat is ook trouwens van belang voor diegenen menen dat er twee wegen tot zaligheid zijn. Dat wordt glashard tegenwoordig gepredikt. Ook in wat wij dan geneigd zijn te noemen evangelische kring. Namelijk een heiden komt tot geloof enkel en alleen door geloof. En een Jood, als die tot geloof komt, is dat nog niet voldoende. Die moet namelijk ook onder de wet leven. En de variant daarop is, een heiden moet tot geloof komen en een Jood hoeft dat niet. Die moet gewoon onder de wet leven. En dan komt het verder wel goed. Er wordt glashard gepredikt, kun je in Nederlandse evangelische tijdschriften gewoon lezen. Ik zal maar weer geen namen noemen, maar het is nou eenmaal zo. Het is volkomen dwaasheid, er is maar één weg tot zaligheid en dat is geloof in de Heer Jezus Christus. Voor zowel de Jood als ook de Griek. En voor degene die denken dat een Jood vanzelf al zalig wordt, wel nu, dat heb ik eens nagevraagd aan Paulus en die... U weet toch wat Paulus dan van zei? U weet toch wat Paulus meegemaakt heeft daaromtrent? De grootste tegenstanders van de prediking van dit evangelie, de kracht Gods tot zaligheid, de grootste tegenstanders waren Joden. En de eerste tegenstander in het algemeen was het Joodse volk en dat is tot in onze dagen nog steeds het geval. Sorry. Beminden om der vaderen wil. Of zoals mijn vader er vervolgens zei, ik ben geen Jodenhater, integendeel. Maar het neemt niet weg dat we de waarheid onder ogen zouden zien, dat juist nog steeds tot in onze dagen ditzelfde Joodse volk het evangelie verworpen heeft. En wij christenen moeten dan niet een theorie ontwikkelen waardoor het dan onnodig zou zijn voor hen om het evangelie te aanvaarden. Laat hen dan maar onder de wet leven en dan komt het vanzelf wel goed. Wat een onzin. Peter zei, de wet, dat is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen en wat de heidenen dus ook niet kunnen dragen. En daar wordt men niet uit zalig. De wet is niet werkelijk een middel tot zaligheid, schrijft de apostel Paulus later. Nou goed, hoe dat ook zij, deze uitspraak is eenvoudig genoeg. Daarom heeft het ook geen zin erover te discussiëren. Men moet het gewoon geloven. Als dat men niet wil, moet men dat gewoon zeggen. Evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat wil zeggen dat evangelie tot zaligheid werkt slechts wanneer men het aanvaardt. Er is niks bijzonders aan. Dat is niet eens theologie. Dat is vanzelfsprekend. Je kan de wet van Ohm uit je hoofd leren. Begrijp je wel? Maar als je er niks mee doet, als je het niet eigen maakt en in de praktijk toe. Ik weet niet welke Ohm het was hoor, overigens. Maar, vraag maar aan Van der Veen, die weet er alles van. Maar ik bedoel, als je dan nooit eens een keer met elektriciteit aan de gang gaat, zal ik maar zeggen, en ermee werkt en het toepast, dan heb je daar dus niks aan. Dan doet het niks. Toch? Nou ja, laat maar zitten. En je kunt wel wat horen, maar het helpt niet. Als men nu zegt, de weerberichten zouden worden doorgegeven straks, vanmiddag gaat het gieten buiten. Hè? Lekker weertje, zeggen ze dan in Zuid-Afrika, als het gaat regenen. Hè? Maar als u daar buiten gaat, niet gewoon een paraplu meeneemt, dan heeft het doorgeven van het weerbericht natuurlijk geen enkele zin. Dan doe je er niks mee. Dan gaat het langs je heen. Oh, is dat zo? Het zal wel zo wezen. Hè? En als iemand het evangelie hoort en die zegt, nou, wat toch wel interessant. Dan zeggen we, nou, zijn hart gaat langzamerhand open voor het evangelie. Nou, geloof het maar niet, hoor. Hè? Toch? En als het weerbericht wordt doorgegeven, gaat vanmiddag regenen. En u neemt daarna geen paraplu mee of trekt een regenpak aan of weet ik veel. Wat u zich dan uitmonstert. Ik blijf altijd gewoon binnen dan. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar als je daar dan verder niks mee doet, ja, dan heeft dat geen enkele zin. Dan is dat weerbericht ook krachteloos. Betekent niks. Ik heb mezelf er trouwens wel eens op betrapt. Ik 's morgens de krant las, inclusief de weersverwachting. En dat ik s'avonds echt niet meer wist wat ik 's morgens in de krant gelezen had. Dus het maakt helemaal niets uit, hè. Ik ben op vakantie geweest, 2 weken lang geen krant gelezen. Dat mis je niet eens, hè. Maar als je thuis bent en je hebt 's morgens je krant niet, dan is het niet goed. Hè? Nou goed. Ik sprak er gisteren iemand die zei, nou ja, de krant, dat zijn al die teksten die geschreven worden achterop die advertenties. Ja, maar goed. Was een journalist die het zei. Ja, maar goed. Wij schrijven de achterkant van die advertenties vol. Nou goed, laat maar zitten. Maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Een boodschap, maar een boodschap heeft alleen zin als men hem aanvaardt. Als men de consequenties eruit trekt, zal ik maar zeggen. Er is verder ook niks aan te doen. Die kracht gaat niet verder. Daarom is de oproep om dat woord inderdaad te aanvaarden. Dus kracht Gods tot zaligheid voor, en dan staat er, een ieder die gelooft, en dan met grote nadruk, inderdaad zowel de Jood als de Griek. Wellicht in die volgorde, maar op beide op gelijke wijze van toepassing, zoals op de volgende bladzijde van deze Romeinenbrief geregeld herhaald wordt. En dan staat er waarom het evangelie kracht Gods is tot zaligheid. Daar staat in vers 17, want de rechtvaardigheid Gods, en dan stop ik weer, rechtvaardigheid Gods. En hoe zit het met de wet? De wet probeert de mens te rechtvaardigen. Spreekt over de rechtvaardigheid van de mens en meer eigenlijk over het gebrek daaraan. In het ideale geval is het de bedoeling dat de mens levend onder de wet zich aan die wet zou houden en zo zichzelf zou rechtvaardigen. Een volstrekte onmogelijkheid. Van rechtvaardigheid van de mens hoef je niks te verwachten, dat is iets wat niet bestaat. Het bestaat gewoon niet. Het is niet iets dus, het is niets. Onzin. Maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods daarin wordt bekendgemaakt, wordt geopenbaard. Dat wil zeggen dat Gods rechtvaardigheid, Gods wijze van handelen in het evangelie wordt uiteengezet. Waaruit die rechtvaardigheid Gods bestaat, wat de essentie van is, wel dat lezen we in Romeinen 3, maar ik wil nu alvast even zeggen, rechtvaardigheid Gods bestaat daarin dat van Gods wegen een oordeel gebracht wordt, een definitief oordeel over de zonde van de mens, over de zonden der wereld, over uw en mijn zonden. En nadat die zonden dus een rechtvaardig oordeel van Gods wegen hebben ontvangen, wordt vervolgens nieuw leven tot stand gebracht. Menselijk leven, zeker wel, maar dan het leven van die mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En dat wordt erin gezet in hoofdstuk 3. Wij leven niet onder de wet, maar wij zijn geen antinomianisten, of hoe dat maar heten mag. Wij leven niet onder de wet, wij leven doordat de wet vervuld is en dat de wet zijn loop gehad heeft. Wij leven doordat wij geoordeeld, sterker, doordat wij gevonnist zijn geworden en de straf der zonde al gedragen is, zal ik maar zeggen. En sindsdien zijn wij vrij van de wet en kunnen wij dus op geen enkele wijze door de wet veroordeeld worden of onder de wet leven. Dat is wat we dan in het bijzonder hoofdstuk 3 over spreekt en daarna hoofdstuk 6 en 7 van dezezelfde brief. Maar daar kom ik nog op. Romeinen 1 vers 17 nog steeds. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Als je een boodschap hoort waarin niet gesproken wordt over de rechtvaardigheid Gods, als dat er niet voorkomt, is het in ieder geval niet het evangelie als zodanig. De evangelie is de evangelie dat spreekt over Christus. Het is een boodschap van Gods wegen over Christus, over de Heer Jezus namelijk, die uit de hemel afkomstig was, die vernederd werd tot de dood, ja, de dood des kruises, en die vervolgens uitermate verhoogd werd als de grote overwinnaar op heel de oude schepping. En die als beelddrager Gods, als het beeld Gods, zoals we gezien hebben, gezeten is aan de rechterhand Gods. En daardoor een weg heeft vrijgemaakt voor ieder mens die gelooft. Een weg namelijk naar die nieuwe schepping, een weg naar dat beeld Gods uiteraard. Maar we komen daarop terug. De rechtvaardigheid Gods wordt in dat evangelie van Christus geopenbaard. En er staat er zo fraai: uit geloof tot geloof. Als ik het tegenkom, denk ik altijd, laat ik het deze keer maar eens niet over hebben. Maar het is zo'n geweldige, zo'n mooie, zo'n grote waarheid die hier genoemd wordt, dat ik me dat niet eens aan wil doen om eroverheen te gaan. Want wat er staat is zo mooi. Er staat, het rechtvaardigheid Gods wordt openbaar uit geloof tot geloof. Dat wil zeggen dat er twee keer sprake is van geloof. En voor dit woord geloof staat twee keer een verschillend voorzetsel en zelfs een tegenovergesteld voorzetsel. Want uit lijkt me duidelijk en tot is eigenlijk naar en in. Dus het is tegenovergestelde. Er wordt één keer gesproken over wat uit geloof voortkomt. En een andere keer wordt gesproken over wat naar geloof toe gaat. Dat dus gaat geloof onder verschillende omstandigheden, dat moet een duidelijke zaak zijn. En wat het betekent is helemaal niet moeilijk. Ik weet dat het hier niet verklaard wordt, maar het is maar een inleiding tot de brief. Later wordt het wel degelijk verklaard, namelijk in Romeinen 3. Daar kom ik straks terecht. De gedachte is namelijk dat rechtvaardigheid Gods zijn oorsprong, haar oorsprong moet ik feitelijk zeggen, dat rechtvaardigheid Gods haar oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus. En voor het geval u nou denkt, dat moet ik toch vanmiddag eens opzoeken in mijn concordantie, waar dat staat in de Bijbel, het geloof van Jezus Christus, moet ik u waarschuwen. Als u een nieuwe vertaling gebruikt, kunt u zoeken tot Sint Maarten, dan is in november, ja. Tot Sint Juttemis, inderdaad, wat het ook wezen mag, want dat vindt u niet, men heeft het gewoon wegvertaald. Men kent die waarheid niet, en omdat men hem niet kende, heeft men hem ook wegvertaald. Zo is dat gegaan, in 1950 ongeveer, of wanneer het maar was. Maar de Bijbel spreekt over het geloof van Jezus Christus, in de Statenvertaling gelukkig nog steeds terug te vinden. Want de gedachte is dat het geloof van Jezus Christus, niet in van, het geloof van Jezus Christus. Dat het geloof dat er was in de Heer Jezus Christus, dat dat geloof, zijn geloof dus, dat zijn geloof de oorsprong en basis is voor het voortbrengen van deze rechtvaardigheid Gods. En daarmee het geloof van de Heer Jezus Christus is de basis van onze zaligheid. Dat is wat er staat. Dat is maar de helft van het verhaal nog. Maar dat is wat er staat. Uit geloof. Dat wil zeggen dus dat de zaligheid, onze zaligheid, haar oorsprong vindt in het feit dat Jezus van Nazareth een gelovige was. En dat hij gelovig en gehoorzaam was, zelfs tot aan de dood, ja, de dood des kruises. Dat zijn gehoorzaamheid, zijn geloof, de oorzaak is voor zelfs onze eeuwige zaligheid, zoals ongeveer in Hebreeën 5 gezegd wordt. En dan staat er uit geloof en dan tot geloof. Want het idee is dat deze zaligheid haar oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus, maar dat dezezelfde zaligheid daaruit, uit het geloof van Jezus Christus, komt tot het geloof van een ieder die gelooft. Met andere woorden, dat eeuwig leven, wat de Heer Jezus zelf ontvangen heeft. Dat is de zaligheid, toch? Het eeuwig leven wat de Heer Jezus zelf ontvangen heeft, doordat hij geloofde en omdat hij geloofde en op grond van zijn geloof. Datzelfde eeuwig leven, dat kunt u ontvangen, dat kan ik ontvangen op grond van ons geloof, op grond van uw geloof, op grond van mijn geloof. Want uit zijn geloof komt dat leven tot het geloof van ons. Het is niet maar een theorie, niet maar een gedachtenkronkel. Integendeel, er staat namelijk ook gewoon in Romeinen 3. Bladeren er meteen naartoe dan maar. Even naast elkaar leggen. Daar wordt vanaf vers 21 rechtstreeks commentaar geleverd op vers 16 en 17 van Romeinen 1. Eigenlijk moet je twee Bijbels hebben naast elkaar leggen. Zoals met elkaar vergelijken. Want er staat in Romeinen 3 vers 21. Maar nu, namelijk sinds de wet voorbij is, die wet waarvan het voorgaande vers, vers 20, zegt: daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Bent u vlees? Word u niet door de werken der wet gerechtvaardigd. Waar dienen de werken der wet dan wel toe? Nergens toe, uiteraard. De wet is het toch om te rechtvaardigen. Maar vlees laat zich niet rechtvaardigen door de wet. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Komma, puntje, puntje, puntje. En het kan ook niet, Romeinen 8. Staat er gewoon in één adem. Vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het bedenken van de wet des vleeses is dus vijandschap tegen God. En ik zeg het niet tot ongelovigen, maar uiteraard speciaal tot geloven. Tot gelovigen. Het bedenken des vleeses en dus het bedenken der wet is vijandschap tegen God. En zij die leraren der wet willen zijn, dat heet ethicus zijn in onze dagen, zij die leraren der wet willen zijn, weten niet wat zij zeggen. Schrijft Paulus aan Timotheus. Ze weten niet wat ze zeggen. Nou, terug naar dit schriftgedeelte. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Voor de mens misschien, maar daar gaat het nou niet over. Want door de wet is niet zaligheid, de wet is niet kracht tot zaligheid. De wet is ook niet een kracht die aan de zaligheid nog wat toevoegt later, zoals sommigen schijnen te denken. Door de wet is kennis der zonde, maar wat zouden we kennen? Door welke kennis wordt een mens gerechtvaardigd? Door kennis van de zonde? Of door kennis van zijn ellende? Wel nee, door Christus te kennen. En te kennen de kracht van zijn opstanding. En Paulus spreekt over de nieuwe mens, u weet wel, de laatste Adam. De nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Ik meen Colossenzen 3. hem te kennen. Het gaat om het kennen van de hoop van zijn roeping. En het kennen van de rijkdom zijner heerlijkheid. En het kennen van de uitnemende grootheid zijner kracht, om maar eens wat te noemen uit Efeze 1. Niet kennis der wet, niet kennis der zonde, ook niet kennis der ellende, kennis van Christus. En ik moet u zeggen, mag dan zo wezen dat je ellende leert kennen uit de wet. Maar mijn ervaring is, want ik heb nooit onder de wet geleefd gelukkig. Mijn ervaring is dat je ellende ook leert kennen door een goede spiegel thuis. Maar dat bedoel ik natuurlijk overdrachtelijk. Maar heel serieus, je leert ook je ellende kennen als je de heerlijkheid van Christus leert kennen. Dan zie je het contrast, het grote verschil. Het is een kwestie van relativeren. Ze niet anders hadden dan de natuurlijke mens. Nou ja, dat was tot daar aan toe. Maar waar wij de heerlijkheid en de volmaaktheid van de Heer Jezus Christus leren kennen, dan komen wij tot kennis van onze eigen ellende, onze eigen zondige positie enzovoorts. Zo zitten we eenmaal. Niet dat het wat helpt, want waar het gewoon om gaat is dat we hem zouden leren kennen en de kracht van zijn opstanding, de kracht namelijk van dat leven van de laatste Adam. En naarmate wij hem leren kennen, zegt de schrift, veranderen wij naar het beeld van Gods Zoon. En veranderen wij dus tot beelddragers Gods. Terug naar Romeinen 3. Vers 21. Maar nu, sinds de wet voorbij is, sinds de wet in ieder geval ook van Gods wegen beëindigd werd, toen zei iemand, maar God had zelf die wet gegeven. Dan zeg ik, ja, God heeft zelf die wet beëindigd. Hij is de enige die het kon doen. En dat deed hij. Maar nu, sinds de beëindiging van die wet, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Eigenlijk gewoon buiten de wet om, want dat is wat het woord betekent. Rechtvaardigheid Gods openbaar geworden buiten de wet om. En rechtvaardigheid Gods overigens, waarvan de wet en de profeten in het verleden getuigd hebben. God eertijd veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebben door de profeten. Weet u wel, Hebreeën 1. Precies dezelfde gedachte. Maar de gewet en de profeten hebben getuigd van deze rechtvaardigheid Gods. Een rechtvaardigheid Gods die nu geopenbaard is. Namelijk, vers 22, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Nou, dat is precies dus wat Romeinen 1, vers 17 zei. Rechtvaardigheid Gods wordt door het evangelie, en niet door de wet, wordt door het evangelie geopenbaard, of wordt in het evangelie geopenbaard, uit geloof, en toen heb ik gezegd uit het geloof van Jezus Christus, en dan tot geloof, en toen heb ik gezegd tot het geloof van ons, dan wel tot het geloof van in ieder die gelooft uiteraard. En dat is wat Romeinen 3 vers 22 ook zegt, rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door het geloof van Jezus Christus, en dan tot, en dat drukt de beweging en de richting uit, tot allen en over allen die geloven. Want het evangelie is kracht, God en zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. En hier staat, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, maar tussen Jood en Griek uiteraard. Er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet, dan hoef je er niet voor te betalen, worden om niet gerechtvaardigd uit, niet uit zijn wet, maar uit zijn genade, en dat door de verlossing die, en dat staat er, in Christus Jezus is. Door de verlossing die er is in de laatste Adam, de nieuwe mens. En dan vraag ik meteen, en wat is het dan in Christus waardoor wij verlost worden? En dan kun je natuurlijk zeggen, in hem is verlossing en daardoor worden wij verlost. Oké, maar nou anders. Wat is het dan in Christus Jezus? Het staat hier echt hoor. We hebben het geleerd. Wat is het dan in Christus Jezus waaruit wij zalig worden of rechtvaardig worden? Geloof. Wat is er in Christus? Geloof. Waarmee was zijn hart gevuld? Waarmee zou überhaupt het hart gevuld worden? Met het woord Gods en daarmee met geloof in het woord Gods. Wat is er in Christus Jezus? Geloof, gehoorzaamheid, onderdanigheid, dienstbaarheid, onderwerping, wat het maar wezen mag. Geloof. En uit zijn geloof, zei hoofdstuk 1, worden wij gerechtvaardigd. Uit zijn geloof komt rechtvaardigheid Gods tot ons. Maar eerst is het er in of door zijn geloof, in zijn wezen. In hem is geloof, in hem is dus leven. En uit zijn geloof, want hij is de oorsprong, de grondlegger van deze dingen, de overste leidsman daarvan, uit zijn geloof komt het tot een ieder die gelooft. Want er is geen onderscheid, een ieder namelijk, in ieder die gelooft, er is namelijk geen onderscheid, niet tussen Jood en Griek, zei hoofdstuk 1, en hier staat natuurlijk precies hetzelfde, want in het laatste deel van dit hoofdstuk, in deze pericoop, wordt ook de vraag gesteld, in vers 29, is God de God der Joden alleen? Moet je aan een Jood vragen? Dat is heel sterk hoor. Is God de God der Joden alleen? Het antwoord is dan helaas niet. Toch? Men had die God liever voor zichzelf, specifieke God der Joden. Maar u weet hoe het is met de Joodse geloofsbelijdenis, om het eens zo te zeggen. Hoor Israël, hoor, de Heere uw God is één. Is één Heere. En als er maar één is, dan is het noodzakelijkerwijze en per definitie van allen. Niet alleen der Joden, maar ook der heidenen. En dat is wat de apostel hier stelt. Namelijk, is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Soms zou ik willen dat ik de tongval en de wijze van spreken kon nadoen van Max Tailleur. U weet wel, een mooie Joodse toontje. Hè? Is God een God der Joden alleen? Ik kan het niet hoor, maar ik vraag het aan Boswell of hij het voor wil doen. Ten slotte lijkt het op Amsterdamse. Is God een God der Joden alleen? Of is het ook der heidenen? En het antwoord is, ja, ook der heidenen. Merkwaardige wijze, dit is een van de weinige keren, voor zover ik weet, dat de apostel antwoord geeft op een retorische vraag. Hebben jullie? Dat wil zeggen, de vraag had helemaal niet beantwoord hoeven worden. Iedereen weet wat het antwoord is. Het stellen van de vraag is voldoende om het antwoord te geven. Niettemin geeft hij het antwoord met grote nadruk. En ik verdenk me van dat hij dat hier doet, omdat hij zichzelf bij voorkeur rekent tot de heidenen. U weet wel, de Romein met zijn Romeinse burgerschap en met zijn Romeinse vader. Echte Romein dus. Schrijvend aan de Romeinen in Rome, vind ik ook altijd wel aardig. Is God niet ook een God der heidenen? Ja, ook der heidenen. En dus ook van de apostel Paulus, in elk geval. Maar dan gaat het verder niet over. Hè? Even terug naar vers 22, waar dus gezegd wordt dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is buiten de wet om, hoewel de wet en de profeten wel degelijk van deze rechtvaardigheid Gods geprofiteerd hebben. De wet en de profeten hebben namelijk gepredikt van de genade Gods. De wet doet dat. Dat is voor sommigen helemaal moeilijk, maar voor de profeten mag het geen enkel probleem opleveren. Men leest in Jesaja, dat is meer dan voldoende, denk ik altijd. Dat is trouwens lang genoeg, dat hoofdstuk, of die brief, dat boek. Maar het spreekt uitgebreid over verlossing die tot stand zou komen, enkel en uitsluitend van Gods wegen door de Heere, de heilige Israëls, uw verlosser. Nou, hoe dan ook, wet en profeten, heel het Oude Testament, heeft getuigd van deze rechtvaardigheid Gods, die zijn oorsprong zou vinden in het geloof van Jezus Christus, die dus, vers 22, tot stand zou komen door het geloof van Jezus Christus, en die zou komen tot allen en over allen die geloven. En inderdaad over allen, want er is geen onderscheid, zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet, gratis cadeau dus, zij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade tegenover de wet van vers 20 uiteraard. Hè? Zo worden gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Maar dat had ook eigenlijk weer kunnen staan door het geloof wat in Christus Jezus is. Want dat geloof brengt verlossing tot stand, uiteraard. Zo is het met ons, maar zo was het met de Heer Jezus feitelijk ook. Van de laatste schrikkersommen realiseer ik mij nu, hè, dat de Heer Jezus Christus verlost werd door geloof. Want sommigen denken, hij was toch God, dus waarom zou hij verlost worden? Hij hoefde toch niet verlost te worden? Dan zeg ik, nou, daar dacht hij zelf anders over, want hij bad om zijn verlossing. En hij vroeg bij gelegenheid aan zijn hemelse vader waarom die verlossing nog steeds niet kwam. En dat bad hij zelfs vanaf het kruis, dat weet u toch? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Verlos mij uit des leven muil. Ik meen dat het dezelfde psalm is trouwens, psalm 22. Verlos mij. Verlos uw dienstknecht. Daar staat nou te denken welke psalm staat dat, maar het probleem is dat er staat in zoveel psalmen. Talloze. Ik heb het u gisteren niet genoemd en ik zal er wel niet op terugkomen. Maar dan geef ik u er nog een. De uitspraak in psalm 8 over wat is de mens en wat is de zoon des mensen, vindt u in de psalmen nog een keer, namelijk in psalm 114. Ook een psalm van David. En ook, net als psalm 8, gemaakt en gezongen wellicht ter gelegenheid van de strijd tegen Goliath en de Palestijnen. De Filistijnen. Tegen nou ja, want er is geen onderscheid, niet meer. Oh. Maar ter gelegenheid van de strijd tegen Goliath en de Filistijnen dan. En in, vooral in psalm 114, waar diezelfde vraag gesteld wordt, namelijk wat is de mens en wie is de zoon des mensen, vinden wij een uitgebreid gebed om verlossing. Het was een gebed van David uiteraard, om verlost te worden van deze wraakgierige, psalm 8, van deze wraakgierige, van Goliath, van de vijand, psalm 114 enzovoorts. En het was dat kleine mannetje, David, dat weet u toch, klein mannetje, David. Ik heb nagevraagd aan Michelangelo. Ja. Michelangelo? Wat is een naam eigenlijk in dat verband? Maar goed. Dat kleine mannetje David, die zichzelf beschouwt als een kind, een zuigeling. En die in ieder geval zo beschouwd werd door al zijn familie. En zelfs door koning Saul enzovoort. Lees het maar na in 1 Samuel 17, geloof ik. Of zo, hè. En David dicht dan in psalm 8. Uit de mond der kinderen, uit de mond der zuigelingen hebt gij uw heerlijkheid bereid en dat soort dingen meer. En in psalm 114 ook woorden van gelijke strekking. En een gebed om verlossing van die vijand. En uiteindelijk een gebed om verlossing van de dood. Want het mannetje David was natuurlijk ten dode opgeschreven als hij deze reus Goliath tegemoet zou treden. Dat begrijp je toch? Hè? Gebed om verlossing. Maar we vinden het overal, in elk geval in de psalmen, maar ook in het Nieuwe Testament uiteraard. Nou, waar het over gaat, is dat de Heer Jezus mens werd gelijk als u en ik. Dat hij ledig geboren werd zoals u en ik. Maar dat hij gevuld werd met de geest God zoals u en ik. Of beter, dat hij gevuld werd met het woord God zoals u en ik. Dat hij geloofde nog veel beter en nog veel sterker dan u en ik in elk geval. Dat hij op volkomen wijze geloofde en zich onderwierp aan God, die zijn vader was, zeggen we dan. Maar eigenlijk moet ik nou zeggen, die zijn vader zou zijn. Tot God namelijk, tot wiens zoon hij zou en wilde worden aangesteld. En op grond van zijn gebleken trouw aan zijn hemelse vader, werd hij ook inderdaad door de vader tot zoon gesteld en dus als eerste opgewekt uit de dood. Waardoor hij werd de eersteling van een nieuwe schepping. Dat is waar het over gaat. Maar het komt voort uit zijn geloof. Begrijp je me goed? Ik sta hier heus niet te bagatelliseren dat wij zouden geloven. Wij zouden namelijk geloven, anders komt die zaligheid, die rechtvaardigheid, die verlossing niet tot ons en worden wij dus niet verlost. Maar neemt niet weg dat theoretisch gesproken, als wij zouden geloven, maar hij gelooft niet, dan worden wij niet zalig. En het probleem is dat wij geneigd zijn te denken dat wij behouden zijn geworden door het werk wat de Heer Jezus Christus voor ons volbracht heeft. En werk is dan een eufemisme voor zijn lijden en sterven. Toch? Een werk. Maar we willen niet elke keer met de dood geconfronteerd worden. Dus wij zijn verlost geworden door het werk van de Heer Jezus Christus. Nou, laat ik dan dit zeggen. Het is in ieder geval niet ons werk. En voor zover het werk is, en dat is het zijn werk. Maar waarom staat het nou niet gewoon zo in deze Romeinenbrief? Want zo staat het er namelijk niet. Er staat niet dat wij zijn behouden geworden uit zijn werk, hoewel ik het niet probeer te ontkennen hoor. Maar er staat niet dat wij behouden zijn geworden uit zijn werk. Er staat dat wij behouden zijn geworden uit zijn geloof. Want behoudenis is niet uit werken, maar uit geloof. En daarna moet ik natuurlijk vaststellen dat geloof en werk wel degelijk samengaan. Maar het is zeker niet zo dat een mens uit werken zou gerechtvaardigd worden of iets dergelijks. Maar het is wel zo dat als men gelooft, als men zijn vertrouwen stelt op het woord en op de belofte Gods, dan heeft dat een speciale levenswandel tot gevolg. Als men gelooft, is dat van invloed op de weg die men gaat, op de wandel dus. En het is van invloed op de werken die men doet. Een vanzelfsprekende zaak. Dat was Jacobus trouwens die zei, geloof zonder werken is dood. Hij zei, je kan wel zeggen dat je een gelovige bent, maar hoe moet ik dat weten? Dat zit in je hart en hoe moet ik dat weten? Dat kun je niet bewijzen. Iedereen kan zich voor gelovigen uitgeven. En er zijn talloze die dat doen. Alle Mohammedanen doen dat bijvoorbeeld. Ja, die heten gelovigen, noemen zich ook zo van oudsher. En heidenen, wij dus christenen zijn ongelovigen in hun ogen. Niettemin, zij zijn ongelovig. Al noemen ze het anders. En joden worden tegenwoordig als gelovigen beschreven. Gelovige joden. Vroeger wist ik dan dat zo iemand als Isaac da Costa, iemand die gelooft, die van huis, wiens moeder een jood is, of een jodin, dat is in dit geval, en die dan tot geloof gekomen is in de Heer Jezus Christus. Dat is een gelovige jood. En in het kort heet dat ook gewoon een christen. Als men tegenwoordig praat over gelovige jood, heeft men het over een orthodoxe jood, waarvan Paulus zei, nou kijk, dat is nou ongeloof. Wel het woord hebben, maar tegelijkertijd afwijzen. Het woord hebben en er meteen de Talmud overheen leggen, bedekking eroverheen. Het woord hebben en meteen de de oudvaders zal ik dan maar zeggen, eroverheen leggen. Dat heet een bedekking. Het woord lezen en het daarna over discussiëren, dat is ook een bedekking. Wat heeft die ervan gezegd en wat heeft die ervan gezegd? Theologiebedrijven per definitie een bedekking over de Bijbel leggen. Ik kan het niet anders zien. Ik probeer het altijd wel, maar het lukt mij nooit. Ik kan het nooit anders zien. Dus ongeloof. Een gelovige is iemand die zijn vertrouwen stelt inderdaad op dat woord en ook inderdaad alleen op dat woord Gods. En wie dat doet, die zal ook daaruit leven. Dat kan niet anders. Die zal de consequenties uit dat woord trekken en dus werken voortbrengen der bekering waardig. De term is van Johannes de Doper. Dus iemand, ja, dat is een andere bedeling. Dan zeg ik, nou zoek het dan maar eens uit hoor. Daar begin ik dan niet meer over. Dat is gewoon nieuwtestamentische waarheid. Dat is ook wat Johannes de Doper predikte. Die predikte niet de wet. Hij leefde in de bedeling van de wet, maar hij predikte niet de wet. Zijn prediking was het nieuwe verbond der genade. Rechtvaardiging uit geloof. En hij was niet de eerste die dat deed overigens. Want het is het hele Oude Testament door al gepredikt. Alle bedelingen door is dat gepredikt, dat een mens gerechtvaardigd zal worden uit geloof. Romeinen 4 hebben we hier voor ons liggen. Het gaat over rechtvaardiging uit geloof, in dit geval van Abraham. En die leefde nog een bedeling eerder. En nog twee bedelingen eerder ook zelfs. Daar gaat het nou niet over, hè? Gewoon rechtvaardiging uit geloof, maar geloof zonder werken is dood. Als men iets gelooft, heeft het consequenties voor een praktische levenswandel. Als men gelooft dat het vanmiddag gaat regenen en men wil toch naar buiten, neemt men een paraplu mee of een regenpak of weet ik veel. Ja, Of je vraagt die man om die auto voor de deur te rijden, dan hoef je niet zo net door de regen. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat is, heeft toch consequenties? Dat verandert toch iemands leven? Geloof is niet een verborgen geheimzinnige zaak alleen maar in het hart. Want er is geen geloof. Geloof is een zeker weten. En geloof is, wil zeggen, dat men zijn vertrouwen gesteld heeft op wat gesproken is. Zijn vertrouwen gesteld heeft op het woord. En geloof in religieuze zin dus, is vertrouwen op het woord Gods. Met alle consequenties van dien. Dat is leven uit geloof. Maar begrijp je me goed. Wij worden zalig niet uit die werken. Wij worden zalig uit geloof. Dat het werken tot gevolg heeft, dat is een duidelijke zaak. En teruggekoppeld naar de Heere Jezus. Wij zeggen helaas dikwijls, wij zijn gerechtvaardigd door het werk van de Heere Jezus. Voor het gemak en ter vereenvoudiging. Fundamenteel echter is dat wij gerechtvaardigd zijn of behouden geworden zijn uit het geloof van Jezus Christus. Was het dan niet uit zijn werken? Dan zeg ik, ja, zijn werken, maar die zouden er niet geweest zijn als zijn geloof daar niet geweest was. Als de Heere Jezus niet vertrouwd had op de vreugde die hem in het woord Gods en door het woord Gods was voorgesteld, als hij niet geloofd had in de beloften Gods, zou hij zijn kruis niet hebben gedragen en zou hij de schande niet hebben veracht, maar dan zou hij ook niet gezeten zijn nu aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Duidelijk. Maar juist door zijn geloof in de belofte Gods, daarom ging hij zijn weg. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan Abraham, dat deed Paulus ook, Romeinen 4 dus, aan Abraham navragen, enzovoorts. En Abraham die zei, ja zo is het maar net. Want ik geloofde in God, die mij vervolgens riep en zei, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis, en uit uw kerk en... Ja, waarom nou niet? Soms denk ik, als ik preken moest, maar gelukkig dat ik het niet kan. Maar als ik preken moest maken, komt er altijd precies wat anders uit dan gebruikelijk. Hè? Ga uit uw land, ga uit uw maatschap, ga uit uw kerk, ga uit uw vaders huis. Dat is toch uw kerk, of niet? Uw vaders huis. Dat is toch het milieu waarin velen, althans, traditioneel kerkelijke mensen zijn grootgebracht. Die hebben kerk hebben ze niet gekozen, ze zijn erin geboren. En hun geboorte werd er zo kerkelijk bevestigd. Dat noemt men de doop, maar dat is een kerkelijke bevestiging van de geboorte. Het kind wordt meteen geclaimd. Sorry, denk er nou eens over na, alvorens meteen te zeggen, wat steek je de draak mee? Dat doe ik namelijk helemaal niet. Ik neem gewoon een paar stappen afstand en ik kijk ernaar en dat is wat ik zie. En zelfs de naamgeving gebeurt niet thuis, maar gebeurt in de kerk. Het kind krijgt een identiteit in de kerk, wordt meteen geklimd. Het is dus vaders huis, kennelijk. Maar het is ga uit uw land, ga uit uw maatschap, ga uit uw vaders huis. Dan weet ik ook wel dat er mensen waren in de Bijbel die geloofden en die hoefden niet uit hun land en uit hun maatschap en uit hun vaders huis. Maar neem niet weg dat het stereotype voorbeeld in de Bijbel altijd is ga uit uw land, uit uw maatschap en uit uw vaders huis enzovoorts. Gelovigen die ons tot voorbeeld worden voorgehouden met grote nadruk, expliciet in de schrift, hadden altijd deze achtergrond. Altijd ver van huis. Hoe zeg je dat ook weer in het Fries? Nou goed. Ver van huis, een beetje veel. Zo zegt het in Twente ook, broeder. Dus, nou goed. Maar men moet vergeten hetgeen achter is. Maar zo staat het natuurlijk in Filippenzen. Vergeten hetgeen achter is en jagen naar hetgeen voor is. Het was Abraham die uit zijn vaders huis moest, was Jacob die uit zijn vaders huis moest, was Israël wat uit het huis moest, uit Egypteland enzovoorts. Het was daarna Israël weer wat uit het land moest, terwijl het toch echt aan hem beloofd was, maar ze moesten eruit. Kun je wel zeggen, ze hadden wel kunnen zeggen, maar de Heer heeft het ons beloofd en de Heer zei niks mee te maken, eruit. En de Heer zal Jeruzalem redden. Nee, zegt de Heer, ik zal Jeruzalem verwoesten. Redden doe ik ook, maar dat komt later. En nu eruit. En binnen afzienbare tijd gebeurt hetzelfde dan in Jeruzalem nog een keer. Uit uw land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis. Is er een claim dat Palestina Joods zou zijn? Vergeet het maar. Eruit. Naar de woestijn, naar Edom. Ga maar naar je oudste broer. Die heeft nog wel ruimte voor je. Want dit land wordt alleen gegeven aan gelovigen en anders niet. Wat Israël betreft. En wat er de oorzaak van was, wat er de zin van was, historisch, dat Abraham moest uit Ur der Chaldeeën en naar Canaan, heb ik nooit begrepen. Wat is daar de zin van? De rest van zijn leven als vreemdeling gewoond in een land waarvan de Heer zei, ik zal het je geven, maar waarvan hij wist en waarvan de Heer wist dat het dan toch niet tijdens zijn leven zou gebeuren. Zijn kinderen zouden het ooit krijgen. En als Abraham geweten had wat daarna met die kinderen in dat land allemaal zou gebeuren, hè? Puntje, puntje, puntje. Wat is nou de zin van het verhaal? De enige zin is dat Abraham daarmee tot voorbeeld gesteld wordt van een ieder die gelooft. Wij allen als gelovigen zou worden geacht onze achtergrond los te laten, onze oude mens af te leggen, de oude Adam, de eerste Adam te vergeten, de oude schepping te vergeten en daarmee onderweg te gaan naar een nieuwe. Ons te oriënteren op dat wat de Heer beloofd heeft voor de toekomst, waarvan wij ook niet weten hoe dat er precies uitziet. We weten niet eens of het er wel uitziet, maar goed. Hè? Maar we weten dat niet en het hoeft ook verder niet. Wij leven in geloof, dat is waar het om gaat. Om de vreugde die ons voorgesteld is. En zo was het met de Heere Jezus, de koning der Joden, de erfgenaam van de troon van Juda en daarmee van Israël, zal ik maar zeggen, koninklijke rechten, maar heeft ze allemaal losgelaten, toch? Zijn aardse rechten volkomen opgegeven, heeft zijn aardse rechten ook niet gezocht. Hij zou worden niet de eerste, maar de laatste Adam. De tweede mens, de beelddrager Gods. En dat ging nou eenmaal langs die weg. Maar nogmaals, de weg die hij ging, het werk wat hij deed, het kwam voort uit zijn geloof. En zonder geloof geen werken. In ieder geval geen werken die voor God enige waarde hebben. Dus, we praten nog steeds over, wij zijn gerechtvaardigd door het werk wat de Heer Jezus Christus volbracht heeft. Daar zeg ik nou verder niks meer over, dat is natuurlijk ook zo. Maar fundamenteel is, wij zijn verlost geworden uit het geloof van Jezus Christus. En dus door zijn geloof, door zijn gehoorzaamheid, door zijn dienstbaarheid, door zijn onderwerping. Dat heeft vrucht gedragen voor God en voor ons. De volgende stap is uiteraard dat waar wij leven in geloof, in dienstbaarheid, in onderwerping, daar zal ook ons leven vrucht dragen voor God, voor de eeuwigheid en dus ook voor anderen. Maar andere wijze van leven uit geloof bestaat niet. Terug dan naar Romeinen 3. Daar staat, rechtvaardigheid Gods is geopenbaard. Vers 22, door het geloof van Jezus Christus, en het komt tot allen en over allen, niet die werken, maar die geloven. Kijk, als we zeggen, we zijn gerechtvaardigd door het werk van de Heer Jezus Christus, dan zou de gedachte, de logische gedachte zijn, dat die zaligheid, die rechtvaardigheid, die verzoening, uit het werk van Jezus Christus komt, tot allen en over allen die werken. Toch? Maar zo is het gelukkig niet. Het komt uit zijn geloof en het komt tot allen en over allen die geloven. En zo worden wij om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, dus tegenovergestelde van wet en daarmee ook tegenovergestelde van werken. We worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Let op, daar had ook kunnen staan de verlossing die uit Christus Jezus is. Dan betekent het dat hij de oorzaak is van de verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. Toch staat het er niet, er staat de verlossing die in Christus Jezus is. En voor zover wij verlost zijn, is dat omdat wij in Christus zijn. Deel hebben aan deze Christus. Want je kunt natuurlijk zeggen, het komt uit zijn geloof tot ons geloof. Dat wordt dus ook gezegd. De andere manier om het te zeggen is dat waar wij verbonden worden door het overeenkomstige geloof. Daar waar wij door geloof verbonden worden met deze Christus, krijgen wij deel aan hem en aan zijn verlossing. Aan zijn leven enzovoorts. En dat is wat hier ook gezegd wordt, begrijp je me goed? Wij zijn niet verlost. Hoe heet dat? A titer personeel. Hoe vertaal je dat naar het Nederlands? Op persoonlijke titel. Nou, zo wel. Ja, dat is zonde. Wij worden niet gerechtvaardigd vanwege onszelf. Ik zou bijna zeggen vanwege aanneming des persoons. Ik kan dat ook. Denk het wel, hè? Ongeveer. Hè? Moet kunnen. Wij zijn verlost geworden, maar niet om wie of wat wij zijn. Onze verlossing is niet ons individuele, exclusieve, particuliere bezit. Integendeel, de verlossing waarover hier gesproken wordt, is het exclusieve, particuliere deel van Christus. Het is zijn verlossing. En voor zover wij verlost worden, is dat omdat wij verbonden zijn geworden met hem. Of zullen we het nog anders zeggen? Voor zover wij verlost zijn geworden, is dat omdat wij in hem zijn of aan hem deel hebben. En nou koppelen we terug naar ons algemene onderwerp. Voor zover wij sterven, is dat omdat wij in Adam zijn. Is dat omdat wij delen hebben aan Adam. Aan zijn hoedanigheden, aan zijn wezen, aan zijn leven, wat het maar wezen mag. En voor zover wij eeuwig leven hebben, tegenovergestelde van sterven dus min of meer. Voor zover wij eeuwig leven hebben, is dat omdat wij in Christus zijn. Maar ik kan natuurlijk net zo goed zeggen, voor zover wij eeuwig leven hebben, is dat omdat we in de laatste Adam zijn. En voor zover wij, 1 Korinthe 15 dus maar weer, helemaal terug bij ons uitgangspunt. Voor zover wij lichamelijk sterven, gebeurt dat omdat we in Adam zijn. En voor zover wij lichamelijk levend gemaakt zullen worden voor altijd, in de zin van een onverderfelijk lichaam, is dat omdat wij in Christus zijn. Want gelijk ze alle in Adam sterven, zo zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Precies dezelfde vergelijking. Met andere woorden, onze zaligheid staat niet op zichzelf. Onze zaligheid is de zaligheid van Christus. Onze verlossing staat niet op zichzelf, het is de verlossing van Christus. Ons leven staat niet op zichzelf, het is niet onafhankelijk. Het is het leven van Christus. En een iets moeilijke versie. Ons geloof staat niet op zichzelf. Het is niet mijn eigen particulier geloof. U weet wel, dat geloof van, hij heb al een geloof. Dat heb ik eens nagevraagd, Bill Windhorst. Helemaal goed. Hij heeft al een geloof, hij heeft al een geloof, of zoiets. Of ze hebben in dat land al een geloof. Nee, ze hebben een variant op ongeloof. Een geloof is niet iets, een eigen soort geloof. Voor zover wij geloven, is dat het geloof van Jezus Christus. Voor zover wij leven, is dat het leven van Jezus Christus. Voor zover wij, ik noem uit mijn hoofd zomaar wat een willekeurige volgorde. Voor zover wij kracht hebben ontvangen, is dat de kracht van Jezus Christus. Voor zover wij een erfdeel ontvangen, is het de erfenis van Christus. Voor zover wij verheerlijkt zullen worden, is het de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, Titus 2. Enzovoorts. Dat staat niet op zichzelf. Wij zijn niet onafhankelijk. Geloof impliceert immers onderwerping en daarmee verbondenheid met. En vandaar dat hier staat, verlossing die in Christus Jezus is. En wij zouden dus in geloof, en ik weet, dat doe ik met opzet, ik gebruik nu namelijk clichés, wij zouden in geloof gaan tot hem. U weet wel, die van 'tis maar één stap, of kennen jullie dat lied niet meer? Hey. Het heugt me niet dat ik het ooit nog eens ergens gezongen heb. Maar goed, 'tis maar één stap tot Jezus, waarom dan niet gedaan? We zouden in geloof tot hem gaan om deel te krijgen aan zijn zegeningen. En voor zover de Heer een werk doet nu, zouden wij hem dienen in dat werk. Voor zover hij een weg gaat, nu, en het is zo hoor, maar voor zover hij een weg gaat nu, zouden wij hem navolgen. Voor zover hij het beeld Gods is, zouden wij veranderd worden nu naar zijn beeld. En zo heb ik vele malen gezegd gewoon dat wij navolgers van Christus zouden zijn. Niet alleen eenmaal tot hem zouden gaan, maar hem zouden volgen. Hem zouden dienen enzovoort. En in navolging van Christus de levende God zouden dienen. Om in navolging van Christus tot zonen te worden gesteld. Om in navolgers, als navolgers van Christus deel te hebben aan zijn eerstgeboorterecht. En aan zijn heerlijkheid en aan zijn koninkrijk in de toekomst. Dat is de bedoeling. En wat wij na zouden volgen is niet zijn doen en laten. Niet de werken als zodanig die de Heer Jezus in het verleden deed. Maar wat wij na zouden volgen is zijn geloof. Opdat God zelf ons geloof zou gebruiken tot basis van ons praktische leven en onze praktische dienst. Hoe die wandelen dan precies uitziet voor ieder van ons, dat is zeer verschillend. Maar ik weet wel dat het in ieder geval gaat om een wandel en eventueel een werken uit het geloof. En onze verantwoordelijkheid is in hem te geloven, ons aan hem te onderwerpen, opdat wij vervolgens uit het geloof zouden leven. Waarmee ik weer terug ben gewoon in Romeinen 1, want daar stond: de evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En dan vers 17. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Rechtvaardigheid uit geloof van Jezus Christus. Tot geloof van ieder die gelooft. Gelijk geschreven is, want het is al een oud-testamentische waarheid. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Waarbij leven voortkomt uit het geloof. Van Jezus Christus, maar waarbij in het algemeen het praktische leven het resultaat is van het geloof wat is in de mens, in zowel de Heer Jezus als ook in ons. Amen.